Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het 20e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 31. Wij noemden u Johannes 20, de versen 19 tot en met 31, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtigen, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Johannes 20, te beginnen bij vers 19. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt den Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier, en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordende en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, dat kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Johannes 20 en daarvan nader de versen 19 tot en met 21. We noemden u Johannes 20, de versen 19 tot en met 21. Deze woorden. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, En als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Tot zover. Naar aanleiding van deze tekstwoorden willen we vanavond een ogenblik letten op Jezus' wondervolle verschijning. Stilstaan bij een drietal gedachten. Ten eerste te letten op een komende Jezus. Ten tweede te letten op een geschonken zegen. En in de derde plaats stil te staan bij een gegeven opdracht. We noemden nu Jezus' wondervolle verschijning. In drie gedachten: een komende Jezus, ten tweede een geschonken zegen en ten derde een gegeven opdracht. Vanmorgen hebben we er ook al iets van gezegd, hè? Hoe dat nu die dag zo droevig was begonnen. Heel vroeg nog in de morgenschemering zijn daar die vrouwen met specerijen en zalven daar naar die hof van Jozef van Arimathea gegaan, met de bedoeling om aan het lichaam van Jezus hun liefdezorg te bewijzen. Zou het laatste zijn wat ze aan hem konden doen. En dat Jezus, net als die twee moordenaren, dus als, nee, hij was geen misdadiger, maar zoals een misdadiger aan het kruis zou sterven. Nee, dat hebben ze nooit gedacht. Wat was wel gebeurd? Hij had het hen voorzegd, maar het drong niet door dat hij sterven zou, dat hij begraven zou, dat hij opgewekt zou worden. Het drong niet door. Maar wat was het een wondere gebeurtenis op die zondagmorgen. O, eerst die steen nog op het hart. Wie zal ons die steen van dat graf wegwentelen? Want het is een deur en daar kunnen we niet door. Die steen is van hun hart weggenomen, want het graf, dat zagen ze in de verte al. Ja, dat graf, dat was open. En dat graf weer een nieuwe schrik. Vooral in dat hart van Maria Magdalena, gestolen. Nu kan ik zelfs niet eens bij een dode Jezus komen. Ja, het graf is wel open, maar ze hebben hem gestolen. De schrik was zo hevig dat ze terug is gegaan. Ja, ze is niet ver gekomen. Dat is wat anders. Ze is niet ver gekomen. Waarom niet? Wel omdat die opgestane levensvorst zich als eerste aan deze Maria Magdalena heeft geopenbaard. En we hebben gezien hoe dat die andere vrouwen wel zijn doorgelopen naar dat geopende graf. En hoe dat ze daar die engelen hebben gezien. En hoe dat die boodschap kwam, die blijde boodschap uit de mond van die hemelbode. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En even later heeft de Heere zich ook aan die vrouwen geopenbaard. Nee, niet ver van dat geopende graf af. Maar hij heeft zich ook aan die andere vrouwen geopenbaard als de opstanding en het leven. In die vroege morgen is het al Pasen voor hen geworden. Ja, voor Petrus ook. Het zal voor die vrouwen een wonder geweest zijn, dat kunnen we geloven, vast en zeker. Maar voor Petrus is het wel een dubbel wonder geworden, dat die opgestane levensvorst zich aan hem heeft geopenbaard. Want wat had hij het laag laten liggen? Gewaarschuwd en wel. Petrus, let er nou op, je zult me verloochenen. Voordat morgen vroeg die haan kraait, dan zul je me driemaal hebben verloochend, Petrus. O, je meent wel sterk te zijn. Je meent wel dat je aan mij niet geërgerd zult worden. Maar je kent jezelf nog niet. Je zult me verloochenen. Geen zin, Heer, nee, geen zin. En de haan die kraaide. En voordat die haan kraaide, had Petrus zijn meester in die zaal van Caiaphas drie keer verloochend. En dan lezen we in die geschiedenis. En Petrus, ja, de Heer heeft hem aangekeken. En in die blik van Jezus heeft Petrus zoveel gezien. Petrus, zie je wel. Zie je wel. Zie je wel dat je in eigen kracht niet staande kunt blijven? Heb je dat, waarom heb je dat nu gedaan, Petrus? Heb ik dat aan je verdiend? Oh, dat heeft Petrus in moeten leven. Nee. Nee, dat had Jezus aan Petrus niet verdiend. En daarom had Petrus ook niet verdiend dat Jezus zich op de dag van zijn opstanding zich aan hem zou openbaren. Het is wel gebeurd. Wat er besproken is, dat meldt de schrift niet. Nee, het is een zaak geweest tussen de Heere en tussen Petrus. Maar diezelfde Petrus, die heeft daar die vergevende genade Gods, die in Christus werk zijn grond vindt, mogen proeven en mogen smaken. Geopenbaard! Ach, ook die Emmausgangers, ja. Ja, die hadden die vrouwen van alles horen zeggen en het gonsde van de geruchten. Maar die Emmausgangers, die hadden Jezus nog niet gezien. En ze konden het niet bevatten. Ze konden het niet geloven. En dan denken we dat er één zo'n ongelovige tussen aanhalingstekens is geweest. Dan denken we natuurlijk aan Thomas. Maar er waren er dus nog meer die het niet konden geloven. Die het getuigenis wat glashelder was. Die dat getuigenis niet voor waar konden geloven. Met hun oren hebben ze het gehoord. Ze hebben die gezichtsuitdrukkingen, ja, ze hebben die zielsgesteldheid van die vrouwen, die hebben ze wel waargenomen, maar dat deksel van dat ongeloof, dat drukte zo zwaar op hun hart. En dat gemis van Jezus, dat was als het ware, ja, voor hen, dat gemis van Jezus, dat verteerde hen. En dat getuigenis van die vrouwen, dat gaf hier van binnen geen enkel lichtstraaltje. En dan dat wonderen. Dat nu de Heere zelf weet wat er in het hart van zijn kerk leeft. Want dan zoekt hij die Emmausgangers, die horen bij die bredere kring van die discipelen. Dan zoekt hij die Emmausgangers zelf op. Op weg naar Emmaus, ze zijn dus naar huis gegaan vanuit Jeruzalem naar Emmaus. En dan gaat die opgestane levensvorst zich in de weg van het wonder aan die twee openbaren. En dan, ja, dan kunnen zij met die wondere blijdschap in hun hart, dan kunnen ze het in Emmaus niet meer uithouden, dan gaan ze terug naar Jeruzalem. Al is de avond dan gevallen, maar hier in het hart is het licht. Nee, er is geen nacht meer, er is geen donkerheid meer, maar in hun hart is het licht. En we kunnen ons dan proberen de verwondering van dat gezelschap voor te stellen. Als ze daar dan terugkomen in Jeruzalem in het huis waarvan ze weten dat die discipelen daar vergaderd zijn. Oh, dan klinkt het hen toe, de Heere die is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Blijdschap. Maar blijkbaar ook. Vrees. Vrees. Ja. Want de deur zit dicht. Vrees. Uit vrees hebben ze de deur dicht gedaan. Want er is zoveel gebeurd in die achterliggende paar dagen. Wat een bittere smart hebben ze moeten doormaken bij het sterven van Jezus. Maar wat hebben ze ook de vijandschap van de Joden moeten ervaren? Oh, die verbitterde vijandschap, die hebben ze waargenomen. En hoe dat Christus terechtgesteld is, als of hij een misdadiger was. Het heeft angst gewerkt, vrezen in hun hart. En dan nu verbijstering en vertwijfeling. En dan lezen we. Als het dan avond geworden was op denzelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden. Dus die Emmausgangers zijn teruggekomen. En ze hebben die deur dicht gedaan. Dan kan het niet anders en dan spreken ze onder elkaar over die wondere gebeurtenissen van die achterliggende dag. Lucas die zegt het, en als zij van deze dingen spraken, dat kan toch niet anders. En dan kwam Jezus en stond in het midden. Nee, we lezen niet dat ze hem aanhoorden komen. We lezen niet dat hij op de deur heeft geklopt. Plotseling is hij er. Plotseling staat hij er. Hij kwam, staat er. En stond in het midden. En dan groet hij met de gebruikelijke vredegroet. Vrede zij u lief. Hij komt. Hij verschijnt. Ja, maar hoe dan? Nee, niet meer als die vernederde borg. Dat ligt achter. Maar hij verschijnt daar als de levensvorst. als degene die de dood heeft overwonnen. Hij verschijnt als de levensvorst, verrassend, onverwacht. En dan gaat hij zorgen voor grote vreugde. Hij verschijnt. Ja, dat had Jesaja, dat had de Heere door de mond van Jesaja ook al beloofd. Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Nee, een gesloten deur kan Jezus niet tegenhouden. De steen van het ongeloof die nog zou rusten op de harten van degenen die het nog niet konden geloven. Die steen die kon Jezus niet tegenhouden. Hij heeft de hemelpoort geopend door middel van zijn lijden en zijn sterven. En geen huisdeur kan hem tegenhouden, geen hartepoort. Geen hartepoort is voor hem te zwaar vergrendeld. Maar wat kan het doodslot er toch op liggen, hè, in het hart van de kerk? Maar als hij komt, dan valt het slot eraf. Dan komt hij tot vreugde van zijn kerk. Hij komt. Hij is er. Plots. En hij brengt de vredegroet. En vervolgens zegt hij, ja, zonder woorden, ik ben het. Want hij komt binnen. We zien dat gezelschap, dat samen. Hij komt binnen en hij zegt, vrede zij u lieden. Dat was de gewone Joodse groet. Men wenste elkaar vrede toe. Maar hoe was dat nu hier? Als dan Jezus binnenkomt en hij zegt, vrede zij u lieden, is dat een wens? Nee. Dan gaat hij zelf die vrede gestalte geven in hun leven. Hij heeft gezegd, vrede zij u lieden. En vervolgens staat er, en dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Mocht er dan toch nog enige twijfel zijn in de harten van degenen die hem persoonlijk nog niet hebben ontmoet, dan gaat hij die twijfel direct wegnemen. Zonder dat hij er nog woorden aan wijdt, laat hij zijn middelaarsgraveerselen zien. Zijn middelaarsgraveerselen. Wat zijn dat? Ja, dat zijn die plaatsen waar die spijkers door de handen zijn geslagen. Dat zijn die plaatsen waar de spijkers door de hielen zijn geslagen. Dat is de plaats waar die speer van die Romeinse soldaat in zijn zijde naar binnen is gedrongen. Zonder woorden laat hij zich zien. Zonder woorden laat hij zien wie hij is. En zonder woorden laat hij zien wat hij gedaan heeft. Zonder woorden laat hij ook zien voor wie hij het gedaan heeft. Hij had toch gezegd, vrede zij u lieden. Hij laat het zien en hij zegt zonder woorden, zie het, dat heb ik nu voor u gedaan. O, het is alsof dat hij door zichzelf te laten zien uitleg geeft aan de woorden die hij gesproken heeft in de nacht toen hij verraden werd en toen hij dat brood van het Pascha heeft genomen en het nieuwtestamentische sacrament van het heilige avondmaal heeft ingesteld en dat brood heeft gebroken en gezegd heeft: dit is mijn lichaam. Het is alsof dat hij uitleg geeft aan de woorden die hij gesproken heeft. Dit is mijn bloed. En hij laat het zien, ja, die tekenen. Zie je het, heb je het gezien? En er waren erbij die het gezien hebben. Heb je gezien hoe dat bloed eruit stroomde? Heb je gezien hoe dat bloed uit mijn wonden vloeide? Dat bloed wat nu aan jullie harten en nu aan jullie zielen wordt ten koste gelegd en toegepast tot afwassing van de zonde die je hebt gedaan in je leven. Een overtuigender bewijs had Jezus hen niet kunnen geven. Vooral nodig voor degenen die hem dus nog niet hadden gezien. Die het alleen maar van anderen nog hadden gehoord. Hè? Ja, dat zeiden toch die Emmausgangers ook. Ja, maar hem zagen zij niet. Dus ja, er waren erbij, die hadden hem wel gezien en die hebben daar een getuigenis van gegeven. Maar er waren er ook bij, ja, die hebben hem nog niet gezien. Nou, die twee Emmausgangers toen ook nog niet, maar nu inmiddels wel. Maar als hij dan die middelaarsgraveerselen laat zien, oh, dan moet dat ongeloof, dan moet dat deksel worden weggenomen. En dan zien we in de tweede gedachte een geschonken zegen. Want als Jezus komt in het leven van de kerk, dan komt hij niet met lege handen. Als hij komt, dan brengt hij alles mee. Alles? Ja, alles wat zijn kerk op dat moment nodig heeft. En dan mag het ervaren worden, in hem is geen enkel tekort. Vrede, zij u lieden. Het was de gebruikelijke vredegroet, hebben we zojuist gezegd. En ja, nou ja, wij hebben ook verschillende manieren om elkaar te groeten. Om elkaar het goede toe te wensen, om elkaar Gods zegen toe te wensen, maar die zegen geven, dat kunnen wij elkaar niet. Nee, de zegen geven, dat kan Christus alleen. En als het dan gaat om die zegen van de Heere, oh, dan denken wij zo vaak horizontaal. Ja, wat bedoelt u ermee? Wel, als we dan denken aan die zegen van de Heere, dan denken we zo vaak alleen maar aan het tijdelijke leven. Dan denken we aan tijdelijke voorspoed, dan denken we aan alles, nou ja, wat ons hartje begeert. Als we dat dan maar kunnen krijgen, dan zal dat wel de zegen van de Heere zijn. Nou, dat gunnen we iedereen natuurlijk wel, dat begrijpt u. Voorspoed. Maar het is hier veel meer. Veel meer. Die echte zegen, dat is nu de zaligheid. Die echte zegen die de Heere nu verworven heeft voor al de zijne, dat is een zegen voor de tijd en voor de eeuwigheid. En die zegen, die geeft dan ook de vrede in je ziel tussen God en je hart. En die vrede, die zegen, die houdt niet op bij ons sterven. als de Heere die zegen gaat geven, in de weg van de waarachtige bekering en in de weg van de oefeningen, dan gaat die zegen mee de eeuwigheid in. En die zegen, die kan Jezus geven. En als hij dan verschijnt aan de avond van die opstandingsdag, dan wenst hij niet alleen hen die zegen toe, maar hij geeft dan ook daadwerkelijk die zegen. Als hij dan zijn middelaars graveerselen laat zien, dan brengt de Heilige Geest dat ware zaligmakende geloof, wat in het ogenblik van de waarachtige bekering is uitgestort in het hart. Dan brengt de Heilige Geest dat ware zaligmakende geloof in oefening. Dan mogen ze met hun natuurlijke ogen zien en dan mogen ze met hun hart geloven. Ja, maar wat mogen ze dan geloven? Ja, dat hij leeft. Ja, dat is zeker. Dat geloven ze. Maar meer? Wat dan? Nou, wat ze al eens eerder hebben uitgeroepen. In ieder geval Petrus. Als de mond van de andere discipelen. Weet u wat ze dan mogen geloven? Dat hij is de Christus. De Zoon van de levende God. Dat hij is hun zaligmaker. En dan mogen ze dat niet alleen maar weten hier met het verstand. Maar dan mogen ze dat ervaren in hun ziel. Dwars door de dood heen verschijnt aan hen de levende zaligmaker. En dan gaat hij spreken van vrede. We lezen in vers 20b. De discipelen dan werden verblijd als zij den Heere zagen. En als hier dan staat en de discipelen werden verblijd, dan is dat veel meer als dat wij wel eens kunnen zeggen, wat ben ik toch blij dat ik je weer zie. Dat kan, hè? Iemand die je een tijd niet gezien hebt en je ontmoet elkaar, en dan kun je wel eens tegen elkaar zeggen, wat ben ik toch blij dat ik je weer gezien heb. Maar dit gaat veel dieper. Dit is een geloofsblijdschap. Dit is een blijdschap, dit is een zielenvreugd die een vrucht is van geloofsoefening. Hier kunnen ze de dichter verstaan en die het ooit heeft uitgeroepen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Ik ben niet in de kuil gezonken. O, ze lagen in hun beleving als beenderen aan de mond van het graf. En dan mogen ze nu bij de verschijning van Christus hier van binnen in hun hart beleven. Ik ben niet in de kuil gezonken. Gij hebt het leven mij geschonken. O, dat leven wat ik moest verliezen, dat hebt u mij nu geschonken. Dat mag het geloofsoog, mag hem zien. En dan mag de geloofshand hem en zijn weldaden aannemen. Ja, maar wat mag het geloofsoog dan zien? Jezus, die uit de dood is opgewekt. En wat mag die geloofshand dan aannemen? Zijn verdienste. Hetgene wat hij heeft verworven. De verzoening van de zonde in het bloed wat hij heeft gestort. En als dat ervaren mag worden, dan geeft dat een bovennatuurlijke verwondering, een bovennatuurlijke blijdschap hier in de ziel. Dat is dus een blijdschap met verwondering. En weet je, blijdschap met verwondering maakt een ziel niet groot, maar blijdschap met verwondering maakt een ziel juist klein. Dat u dat voor mij hebt willen doen. Dat u voor mij die vrede hebt willen verwerven. En dat ik nu die vrede heb mogen proeven en heb mogen smaken. O, die vrede die alle verstand te boven gaat, harten en zinnen bewaart in Christus Jezus. Die vrede die geeft op grond van Christus' verdiensten te ervaren wat het volk niet meer kon. Wat konden ze niet meer dan? Nou, zichzelf in het leven houden. En ze konden zelfs niet eens meer geloven dat Jezus de zaligmaker was. Dat hebben toch die Emmausgangers uitgesproken tegen die vreemdeling die hen ontmoette op de reis naar Emmaus. Wij hoopten. Ziet u? Dat was verleden tijd. Die hoop voor hun waarneming, ja, die was uitgeblust. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En dan blijkt dus dat de Heer een afgesneden zaak doet op de aarde. Zulke zielen die raken alles, ja, die zijn alles kwijtgeraakt. Ze zijn Jezus kwijtgeraakt. Ze zijn hun verwachting kwijtgeraakt. Ze zijn hun verlosser kwijtgeraakt. Ze zijn hun leven kwijtgeraakt. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En wat doet de Heere nu? Wel, hij doet nu een afgesneden zaak op aarde. Hij gaat doen waar zij niet meer op hebben durven rekenen. Dan verschijnt hij. Hij, de opstanding en het leven. Dan verschijnt hij als overwinnaar van hel, dood en graf. En dan geeft hij, als hij zich openbaart, als de opstanding en het leven, dan geeft hij zijn volk de zegen. En hij geeft ze in de derde gedachte ook een opdracht. We gaan erop letten. We gaan eerst zingen van Psalm 17. De versen 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En het vierde, maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden. En wat daar volgt in de versen 3 en 4 van de 17e psalm. We lezen in het 21ste vers dat Jezus zegt: vrede zij u lieden. Er staat: Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Dus hij zegt het nu voor de tweede keer. Hij heeft zijn handen en hij heeft zijn voeten en hij heeft zijn zijde, dus hij heeft zijn middelaarsgraveerselen laten zien. Hij heeft bij hen de twijfel weggenomen en hij heeft bij hen het geloof door de Heilige Geest in oefening gebracht dat hij het is. En dan zegt hij voor de tweede keer: vrede zij u lieden. Ja, maar waarom dan deze herhaling? Was dat dan niet genoeg? Was dat niet duidelijk genoeg? Jawel, het was duidelijk genoeg. Maar deze tweede keer, het zijn dezelfde woorden, maar die staan nu in een ander verband. Dat lezen we vervolgens in het tweede gedeelte van het 21ste vers. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook u lieden. Dus hij gaat ze een opdracht geven en hij stelt zichzelf daarbij ten voorbeeld. Mijn Vader heeft mij geroepen, ja, al in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Mijn Vader heeft mij geroepen. En mijn Vader, die heeft me ook gezonden, ja, in de volheid van de tijd. Toen daar in die velden van Efrata die boodschap, die blijde boodschap klonk uit de mond van die hemelbode. Toen heeft mijn Vader mij gezonden. Om wat te doen? Ja, om te dienen. Om te dienen. Nee, ik ben niet gekomen om gediend te worden. Maar ik ben gekomen om te dienen. Om dienstbaar te zijn in het koninkrijk van mijn Vader. Ik ben gezonden, ik ben gekomen tot heil van Gods kerk. En nu zegt de Heer hier tegen die discipelen, zoals ze daar bij elkaar zitten, ook die bredere kring. Nu zegt de Heer tegen hen: ik zend u, ik geef u de opdracht om te dienen tot heil van mijn kerk. Dus hij geeft die opdracht aan die 11 overgebleven discipelen. Maar er waren er nog meer aanwezig, dat weten we. Die 2 Emmausgangers, die waren er ook bij. Kortom, die bredere kring van de discipelen. En mogelijk zijn daar ook de vrouwen bij geweest, die we ook vanmorgen onderweg naar het graf hebben gezien, die we ook aan dat graf hebben gezien. Ja, maar wat moeten ze gaan doen dan? Dat ze moeten gaan dienen. Dienen in navolging van hun meester. Ieder naar hun gave, ieder op zijn of op haar plaats, de eer van God te zoeken, de uitbreiding van zijn koninkrijk op het oog te hebben, anderen tot een hand en een voet te kunnen zijn. En die apostelen, ja, dat is later wel gebleken, die moesten het evangelie gaan verkondigen. Want die 11, die krijgen straks nadere instructies.
predikt het evangelie aan alle creaturen. Ziet u? De leden van deze kleine nieuwtestamentische gemeente krijgen een opdracht. En u en ik, wij krijgen hier in deze opdracht ook allemaal een opdracht. Want we hebben allemaal een opdracht meegekregen. Ja, welke opdracht dan? Nou, het ambt aller gelovigen dienen tot eer van God, dienen tot heil van onze naasten. Ja, maar dat kan ik niet. Ja, dat is waar. Maar dat neemt de opdracht niet weg. Mozes kon het ook niet. Maar het nam de opdracht niet weg. Jeremia kon het ook niet. Vanmorgen hebben we iets gezegd tegen die broeders. Als u erbij bent geweest, ja, dan weet u het nog. Ouderlingen, diakenen, predikanten, ze kunnen het ook niet. En toch moeten we dienen. Ja, maar als dat dan nou vandaag ook nog waar is, dan krijg ik vandaag wel een onmogelijke opdracht. Ja, als we zien op onszelf, wel. Paulus die kon het ook niet. En daarom heeft de Heere gezegd, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom mocht Paulus ook zeggen, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hij geeft een opdracht. En zoals God nu zijn engel gezonden heeft om Jezus in zijn zware lijden te sterken, zo wil Jezus zelf ook aan de zijne de kracht geven, wat nodig is, de kracht die nodig is om te dienen. En wat bedoelt hij dan als hij de tweede keer zegt, vrede zij u lieden? Wel, hij maakt dat dus door middel van aanschouwelijk onderwijs duidelijk. Want we lezen hier in vers 22, en als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. En dan zegt hij tegen die discipelen, ik weet wel dat je het van jezelf niet kunt. Maar dan zal ik je die bekwaammakende geest gaan schenken. En dat heeft hij al eerder aan hen beloofd. Als we terug gaan bladeren naar het 14e hoofdstuk, dan lezen we vervolgens in het 16e vers, en ik zal den Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat die bij u blijven in der eeuwigheid. En dan weten we allemaal dat de Heere daarmee bedoeld heeft dat hij de Heilige Geest zal zenden. Die bekwaammakende Heilige Geest. En dan heeft hij die belofte ook waargemaakt. Want als we dan een stapje in de geschiedenis nemen en dan komen we bij de Pinksterdag terecht. O, wat een wonderlijke vervulling van die belofte die hij daar al heeft gegeven, vindt dan op die Pinksterdag plaats. Onbekwaam? Ja. En wat horen we daar voor een uitroep op die Pinksterdag? Zijn niet alle die daar spreken Galileërs. Waar hebben ze de bekwaamheid vandaan gehaald? Ja, die heeft de Heilige Geest hen geschonken. Oh, wat een weldaad. Als zijn discipel. Als zijn discipel. Van hem te mogen getuigen. Dat hebben de discipelen op de Pinksterdag gedaan. En dat hebben ze na de Pinksterdag gedaan. De Heere die heeft ze gesteld als een middel in zijn hand. We hadden het vanmorgen over gebroken instrumenten, weet u het nog? Mensen die zichzelf onbekwaam achten. Maar die de Heere bekwaam vindt of die hij bekwaam maakt. Om dan van hem te mogen getuigen. Een middel te mogen zijn in zijn hand tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Oh, dat is tot vreugde van degene die de Heere zendt in zijn wijngaard. Vrede zij u lieden. En als er dan iets van die vrede in het hart ervaren mag worden, weet u, dan hebben we niemand voor de rampzaligheid over. Dan leeft het in het hart. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Ai, werp de troon van de Satan neer. Iets van die liefde in het hart? Ja. Dan zouden we allemaal wel lamsdrager willen zijn. Ondanks dat we het niet kunnen zijn. Maar vanuit de liefde, ja, dan zouden we allemaal wel lamsdrager willen zijn. Waarom? Wel, dan weegt de eer van de koning van de kerk het zwaarst op ons hart. Dan leeft het in het hart. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Weet u, dan wordt het de wens van het hart. Laat ieder, zou een wonder zijn, hè? Laat ieder zere goedheid loven. Want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid. Ja, dat bleek hier ook in de geschiedenis, toch? Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu tot slot van Psalm 108, derde vers. Zo wordt uw dierbaar volk in het end bevrijd van rampspoed en ellend. En wat er volgt in het derde vers van Psalm 108. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.